Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Petrus 1. De kerkdiensten voor zondag 28 mei, eerste Pinksterdag, in de ochtenddienst om 9:30 om op de dominee van der Wind voor te gaan. 10 minuten voor deze dienst zingen we een aantal liederen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, hoopt dominee A. Vonk Noordegraaf uit Uddel voor te gaan. In de gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, die begint om 9:30. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is er de Pinkster Zendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. De voorzang in deze dienst is Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We lezen zo dadelijk, gemeente, in de eerste brief die Petrus schreef, dat je als christen heb je de Heer Jezus Christus lief, terwijl je hem nog nooit hebt gezien, maar wel in hem gelooft. gaan we zingen van de liefde tot de Heere met Psalm 116. God heb ik lief en wat er verder volgt in het eerste en ook het tiende vers van Psalm 116. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen over de engelen. Woorden uit Psalm 103. De engelen kijken gespannen hoe de Heere God zijn evangeliewoord uitvoert op deze wereld. Lezen we zo dadelijk in de Petrusbrief. De psalmist zegt: de engelen die letten op de woorden die uit de mond van God komen. Het tiende vers van Psalm 103. Vanavond belijden we ons geloof en dat doen we met de belijdenis van Nicea en daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat in deze belijdenis worden de profeten met name genoemd door wie de Heere God zich heeft bekendgemaakt. En we lezen zo dadelijk ook bij Petrus dat de profeten over onze redding hebben geprofeteerd. Dus Psalm 103, vers 10, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Toen zullen we met elkaar gaan bidden. Aanbiddelijke God, u wordt in de hemel, in het licht, daar wordt u aanbeden door de engelen. Daar wordt u ook geroemd en geprezen door mensen die op deze wereld hebben geleefd, die uw evangelie hebben gehoord, die in u hebben geloofd en die door het geloof gered zijn geworden en die u hebt thuisgehaald. Zij staan samen met de engelen voor uw aangezicht. Wat moet dat heerlijk zijn om in de hemel u te dienen met liefde. Een liefde die we hier op aarde tijdens ons leven van u krijgen. Liefde die u aan ons geeft, zorgt ervoor dat dat reflecteert, zodat wij u lief hebben. Maar wij kunnen er niet aan tippen zoals u ons lief hebt. U bent de bron van liefde. Wij mensen zijn dat niet. En dat komt door de zondeval. Daardoor is ons DNA helemaal verknoeid geraakt. Zodat wij u niet spontaan lief hebben en volgen en dienen. We willen u er hartelijk voor danken, hemelse Vader, dat u van u laat horen, dat u het evangelie laat verkondigen. En daarvoor zijn we ook vanavond hier in de kerk gekomen. Want dat is de manier waarop u ons nieuwe mensen maakt. Waardoor u bij ons als jongeren en ouderen ook ervoor zorgt dat het ervan komt om u lief te hebben. Om die liefde tot u te laten groeien. En heren, we merken wel hoe meer we op u letten. En geef dat we daarin op de engelen lijken die ook letten op welke woorden er van uw lippen afkomen. Hoe meer we letten op wat u zegt, hoe meer we ook letten op wat u deed. En als we ons heel goed leren vasthouden aan wat u belooft, dan merken we het ook in ons eigen leven, dat de liefde tot u toeneemt. We danken u, heren, voor de brandstof van de liefde die u geeft. Dat u door de kracht van de Heilige Geest de liefde die u in ons leven wekt, dat u die aanblaast. We zijn vanavond ook hier in de werkplaats van de Geest en we bidden u, Heilige Geest, breng het vuur in ons hart en blaas het aan. Verlicht ons verstand. Kom met kracht van omhoog. Opdat we ons met de verwonderingen van ons verstand, maar ook met de verwondering van ons hart, blij zullen zijn. Ons verheugen in wie u bent. En dat we van u gaan houden, omdat u een heilige God bent, die ook zo geweldig barmhartig is in Christus. En dat we van u houden, heren, omdat uw warme liefde ons koude hart verwarmt en uw liefde licht, dat is het ook, waardoor wij uw liefde reflecteren. Wees in ons midden. Wij hebben u, tot wie we spreken, nog nooit gezien, maar wij hebben al heel veel van u gehoord. En alles wat we hebben gehoord, daar klemmen we ons aan vast. Het gehoorde, heren, dat geloven we. En we danken u dat u daarmee ook de liefde tot u bij ons voedt. Laat hoorbaar zijn dat u de levende God bent en dat u een zoekende God bent. Help ons, heren, om uw woorden op te nemen, die te overdenken en ook die woorden proberen vast te houden. Hoor ons gebed, zodat er vanavond in ons leven al iets mag gebeuren waar de engelen dag en nacht druk mee zijn om u te loven en te prijzen. Heere, hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we uit de eerste Petrusbrief verder lezen, uit het eerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1 gaan we lezen. In de achterliggende tijd hebben we stilgestaan bij vers 1 en 2, waar het ging over wat het is als vreemdeling te zijn en uitverkoren te zijn. De keer daarna stonden we stil bij de versen 3 en 4, waar het gaat over het wonder van de wedergeboorte. En de vorige keer stonden we stil bij het geloof dat door de Heere wordt getest, geëxamineerd. En vanavond willen we daarop voortborduren. We lezen 1 Petrus 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En dan lezen we nu onze tekstwoorden. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij, de profeten, onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, we gaan zingen. Petrus die brengt, zoals we lazen, naar voren dat de profeten, die hebben geprofeteerd over het lijden en over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Die hebben dat wel aangekondigd, maar ze hadden ook nog niet scherp hoe dat precies zou gaan. En wij als christelijke gemeente, die mogen weten hoe de Heer dat profetische woord heeft vervuld met de komst van Christus. Daarom dacht ik dat het passend was als we gingen zingen uit de lofzang van Zacharias. Daarvan vers 1 en ook vers 2, die door der profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. De verzen 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, de gelezen verzen uit 1 Petrus 1 vers 8 tot 12 wil ik op de volgende manier met u en jou vanavond behandelen. Ik schreef als thema boven de preek wat we lezen in vers 9. Eeuwige redding als geloofsdoel. Vers 9, en verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Eeuwige redding als geloofsdoel. In de eerste plaats, dat is voor wie Jezus niet zag, maar wel van Jezus houdt en in Jezus gelooft. Dat vinden we terug in vers 8. Na die eeuwige redding, dat is punt 2, hebben de profeten gezocht. Dat vinden we terug in vers 10 en in vers 11. En in de derde plaats, in de eeuwige redding zijn de engelen geïnteresseerd. Dat vinden we terug in vers 12. Dus de eeuwige redding als geloofsdoel. En in de eerste plaats voor wie Jezus niet zag, maar wel van Jezus houdt en in Jezus gelooft. Gemeente, als je trouwplannen hebt en je gaat een afspraak maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan kan je erop rekenen dat hij of zij vraagt: en hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Hoe is dat gegaan? Waar is dat geweest? Ja, het was niet op mijn feestje. En het was ook niet bij de familie en het was ook niet op school. Ja, we hebben elkaar via een datingsite leren kennen. En hoe ging dat nou in zijn werk? Nou ja, we hebben wekenlang over en weer geschreven. Wekenlang gechat. En het eigenlijk heel apart. We hadden elkaar nooit gezien, behalve dan van een foto. Maar heel apart, we gingen eigenlijk gaandeweg gingen we wat voor elkaar voelen. Ja, en u begrijpt wel, die gevoelens zijn zo ver gegaan dat we nu bij u zijn of u mee wil werken om het huwelijk te sluiten. Dit lijkt er een beetje op, gemeente, bij wat Petrus aan de christenen in Turkije schrijft. Zonder dat jullie Jezus hebben gezien, zijn jullie van Jezus gaan houden. Kunnen we niet zeggen, gemeente, dat dit eigenlijk een eeuwenoude aanpak van de Heere God is? Legt God geen contact met ons zonder dat we hem zien? Moet u maar denken aan wat er op dit moment gebeurt. We zitten hier in de kerk. We lezen de Bijbel. Bijbelwoorden komen tot ons. God legt contact met ons. Een God die wij niet hebben gezien, maar hij ons wel. De vraag kwam bij me op, gemeente, zouden wij nou meer van Jezus houden als we Jezus nou een keertje in het echt hadden gezien? Wat denkt u? Misschien zouden we het een keertje aan Petrus moeten vragen. Of Thomas moeten interviewen. Petrus en Thomas, die hebben Jezus met hun lichamelijke ogen gezien. En Petrus die vergeet het nooit van zijn leven dat Jezus bij zijn vissersboot kwam. Waar hij bezig was met zijn werk en dat Jezus hem uitnodigde om hem te volgen. En Petrus die werd van binnen overroeld door de kracht van Jezus optreden. En hij ging met hem mee. En Petrus heeft heel wat met Jezus beleefd. Mooie dingen, moeilijke dingen. Moet je even eens nagaan dat je nou net met Petrus was meegelopen en dat jij ook had gezien dat Jezus op een hele wonderlijke manier met een paar broden, een paar vissen, duizenden mensen te eten gaf. Je zal het gezien hebben. En dat je met Petrus je ogen hebt uitgekeken. Toen je zag hoe Jezus ernstig zieke mensen genas. Je had toch niet weten wat je overkwam toen je met Petrus stond op die berg. Waar je nota bene de twee pilaren uit het Oude Testament, Mozes en Elia, in gesprek zag met Jezus. Je zal het gezien hebben. Petrus heeft heel veel van Jezus gehoord en heel veel van Jezus gezien. En daardoor is het gaan vonken tussen die twee. Tussen Jezus en hem. Wat een liefde zag Petrus bij Jezus voor zijn vader. Wat een trouw heeft Petrus gezien bij Jezus wat betreft zijn missie op deze wereld. Ik ben gekomen om mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Petrus die heeft het gezien. En die liefde van Christus, dat raakte Petrus. Zo zelfs dat toen Jezus zei, mensen lopen weg, zouden jullie ook maar niet weggaan? Dat Jezus zei, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Tot wie zullen we moeten gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de Christus. Dus Jezus' liefde maakte heel wat liefde bij Petrus los. Jezus' liefde tot Petrus weerkaatst naar Jezus. Toen Jezus Petrus belijdenis hoorde, u bent de Christus. Toen kreeg Jezus eigenlijk zijn eigen liefde terug. Dat is nog zo, hè? Als wij goede woorden over de Heere vertellen, dan hoort en dan ziet God bij jou, bij u, bij mij zijn eigen werk terug. Petrus heeft Jezus gezien en Jezus lief gekregen. Nou hoor je mensen wel eens zeggen, ik zou wel willen dat Jezus nou nog op aarde was. Dat ik ergens naartoe kon gaan en dat ik hem met mijn eigen ogen zou kunnen zien. Ja, en dan? Stel dat je zegt, stap maar in het vliegtuig, ga maar naar Tel Aviv, stap daar maar uit, dan kan je Jezus zien. En dan? Zou er dan meer liefde tot Jezus bij jou, bij u zijn, als we hem konden zien? Gemeente, laten we niet te veel op onze ogen afgaan. Daarvoor hoef je ook alleen maar naar de evangelie te kijken. Want hoeveel tijdgenoten van Jezus hebben Jezus niet gehoord en ook Jezus gezien? Ze zagen wonderen. Ze hoorden ze preken. En we weten, gemeente, dat de meeste mensen die hielden het voor gezien. Ze zagen er niks meer in om achter Jezus te gaan. Ze lieten Jezus in de steek. Jezus dus kunnen zien, gemeente, dat wil nog niet zeggen dat je dan ook van Jezus houdt. Wat is er nou nodig om van Jezus te houden? Onze tekst zegt daar wat van. Kijk maar in vers 8. Tot twee keer toe gaat het daarover niet zien. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. De christenen aan wie Petrus schrijft, die hebben Jezus niet gezien en toch houden ze van hem. Omdat ze, en daar hebben we het, zij in hem geloven. Hoe zou je van Jezus kunnen houden als je niet in hem gelooft? Je zou kunnen zeggen, geloof in Jezus en liefde tot Jezus, die twee die horen heel nauw bij elkaar. Misschien zou je wel kunnen zeggen, liefde tot Jezus komt uit het geloof in Jezus voort. Wat doet het geloof? Het geloof, en dat is een vertrouwen. Geloof richt zich op wat je niet ziet. Het geloof, gemeente, dat klemt zich vast aan wat we van God lezen. Aan wat we van God horen. Daar klemt het geloofsvertrouwen zich aan vast. Dus als ze aan ons vragen, gemeente in Brugge, heb jij nou de Heere lief? Wat zeggen we dan? Misschien dat we zeggen, ja, hij is heel belangrijk in mijn leven, ik kan hem niet missen. Maar je moet niet denken dat ik nou elke dag een bepaald gevoel van liefde in mijn buik voel. Ik voel me niet elke dag in de wolken. Als ik aan Jezus denk, zeg jij, zou ik hem dan wel echt lief hebben? Is misschien een vraag. Misschien moeten we wel tegen elkaar zeggen, gemeente, ook als je die liefde niet altijd voelt, wil dat nog niet zeggen dat die liefde er niet is. Misschien zitten we dan wel veel te veel te kijken naar de gevoelige toer. Misschien moeten we het over een andere boeg gooien. Zouden we de liefde tot de Heere Jezus ook niet kunnen laten blijken en onder woorden kunnen brengen door eens te vertellen, proberen onder woorden te brengen, waarvan ben jij nou onder de indruk als jij op Jezus let? En misschien moeten we daar nou even over denken. Waarin bewondert u, jij, de Heere Jezus? Die je nog nooit hebt gezien. Maar je hebt al gigaveel over hem gehoord. Waarin bewonder je hem? Wat triggert jou nou om je te richten op die Jezus van Nazareth? Een suggestie doet Petrus ons aan de hand. In vers 10, u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat je zegt, weet je wat ik zo geweldig vind? Dat de Zoon van God, Jezus, gekomen is naar deze wereld om mij, mens in Brugem, te redden. Dat krijg ik met mijn verstand niet klein. Dat hij gekomen is terwijl ik niet naar hem vroeg, maar dat hij mij zoekt. En dat hij me ook weet te vinden. En dat hij precies weet waar ik mee zit. Dat hij nou gekomen is om ervoor te zorgen dat ik niet voor eeuwig verloren ga. Maar dat ik een toekomst heb die zich uitstrekt tot over het graf. Daarin bewonder ik Jezus. Gemeente, dat is maar een suggestie. Wellicht heeft u andere invalshoeken om te zeggen, daarin bewonder ik Jezus. Wellicht zijn er ook die zeggen, maar ik herken me er wel in. De geloofservaring, de geloofsbevinding, dat ik bij de open Bijbel ontdek een verloren mens in mezelf te zijn, maar dat ik een God heb die niet mijn ondergang wil, maar mijn redding. Geweldig! Daar word ik door aangeraakt. Dat geeft me levensmoed en een levensdoel. Gekomen om het verlorene te zoeken. En dat je zegt, ik heb in contact met de Bijbel ontdekt dat de zaligmaker en ik zondaar heel goed bij elkaar passen. Waarom hebben we de Heer Jezus lief? Misschien zegt u, ik zal het wel voorzeggen. Ik heb Jezus lief omdat hij afgedaald is in mijn diepte. Hij heeft mijn schuld naar zichzelf toegetrokken. Hij trok mijn schuld van mijn schouders. En hij zette zelf zijn schouders eronder. Daarom heb ik hem lief. Uw liefde wekt mijn liefde. En kan je ook niet zeggen, uw liefde, Heere, voedt mijn liefde tot u. Ik heb u lief omdat u zo geduldig bent. Ik heb u lief omdat u als hoge priester niet alleen een offer bracht, maar omdat ik weten mag dat u op basis van uw offer ook voor mij bidt. Daarom heb ik wel 10.000 redenen om u te danken. Gemeente, brandt de liefde van de Heer Jezus in ons leven? Of zeg u, ik verlang ernaar, maar het is zo koud. Het is zo kil van binnen. Het is zo flauw, zo dor. Het is allemaal zo bevroren. Bestraal mij toch met uw liefde, zodat die ijsklomp bij me van binnen smelt. Matthew Henry die merkt hier heel pastoraal op bij deze verzen. Als het nou bij je stil is van binnen en de vreugde is zo ingezakt, dan moet je eens nagaan hoe dat nou komt. Want Johannes zegt, kijk nou eens in je leven na. Ga je op een rommelige manier met je heiland om? Of heb je te maken met onwetendheid? Of ben je wat neerslachtig qua karakter? Of zijn er misschien hele vervelende dingen in je leven gebeurd, waardoor de vreugde is getemperd? Ga nou met alles wat je drukt, is aan de voeten van Jezus liggen, zegt hij. En bid je hart nou eens leeg. En zeg het maar, vul mij met uw liefde. En laat uw geest nou de hof van mijn leven is doorwaaien. Wilt u mij verfrissen in mijn kennis van u? Als de liefde wat is ingedut en ingezakt, gemeente, zou het kunnen zijn dat we niet zoveel omgang hebben met onze heiland. In ons gebed bijvoorbeeld. En dat we een beetje slordig zijn in het letten op zijn woorden en op zijn werken. Onze tekst zegt, je ziet Jezus niet, maar je hebt hem lief. Je gelooft in hem en je verheugt je met onuitsprekelijke vreugde. Het kan best wezen, gemeente, als ze van de week eens aan jou zouden vragen, aan ons zouden vragen. Waarom heb je de Heere Jezus nou lief? Waarom is hij nou de centrale figuur in je leven? Dat je zegt, daar moet ik eens even over nadenken, want ik vind dat best lastig om mijn gedachten zo onder woorden te brengen. Onuitsprekelijk. Dat het soms zoeken is naar woorden. Het is ook een heerlijke vreugde. Het is een vreugde, gemeente, die je als christen hebt in Jezus, omdat het stempel van de hemel erop staat. We mogen als christen van nu al iets proeven van wat er komt. Vreugde in hem. Gemeente, wat een vreugde is het dat je leerde geloven. En dat je je geloof oefent. En dat je eenmaal eeuwig gered zal zijn en bij hem zal zijn. En dat we onze ogen zullen uitkijken straks. En dat we hem zullen zien die we nu nog niet hebben gezien. Ben je soms wel een beetje nieuwsgierig naar. Hoe zal die Jezus in de heerlijkheid bij de troon er nou uitzien? Hem zien in wie wij nu geloven. Hem zien met wie we het leven nu delen, met al zijn ups en downs. Hem zien die van ons houdt en van wie wij houden. Hoop op hem. Waarvan je weet, die hoop die gaat straks over in vervulling. Gemeente, de eeuwige redding als geloofsdoel, dat voor wie Jezus niet zag, maar wel van Jezus houdt en in Jezus gelooft. Tweede punt. Naar die eeuwige redding hebben de profeten gezocht. U voelt wel aan, gemeente. Petrus heeft ons eerst bij de hand genomen en gezegd, nou kijken we vooruit. We kijken naar de toekomst. Van de heerlijkheid, van de zaligheid. En in vers 11, gemeente, draait Petrus zich als het ware om. En in plaats van te kijken naar de toekomst, richt hij zich naar het verleden. Als het gaat over de toekomstige redding. Als het gaat over het nieuwe Jeruzalem, als het gaat over de nieuwe hemel met de nieuwe aarde. Als het gaat over de terugkomst van Jezus. Daarvan zegt Petrus, daarvan moet je niet denken dat de apostelen de eerste waren. Dus Petrus en Johannes en Jacobus, dat de eerste waren die daar wat over hebben geschreven. Nee. Ook Jeremia en Jesaja en Samuel en Mozes. Ook die hebben hart gehad en oog gehad, zou je kunnen zeggen. Voor wat jullie christenen in Turkije hebben leren kennen. Aan genade. Ik zou het wat willen aanscherpen, gemeente. De geloofsverwachting die wij hebben met het oog op Gods toekomst. Dat is ook al bij een profeet als Daniël en andere profeten al in de picture geweest. Eigenlijk heel mooi hoe Petrus het Nieuwe Testament verbindt met het Oude Testament. Het is misschien een open deur, gemeente, maar die twee die moet je natuurlijk wel heel dicht bij elkaar houden. Je hoort Petrus niet zeggen wat je wel eens hoort zeggen. Wat moet je nou met dat Oude Testament? We zijn toch christelijke gemeente. Is het Oude Testament niet alleen iets voor Israël? Nou, gemeente, er kan geen sprake zijn van het Nieuwe Testament zonder het Oude Testament. En ook het Oude Testament heeft voor ons, christelijke gemeente van vandaag, grote waarde. Want de redding in Christus, waarvan wij weten, daar ging het ook al over en om in het Oude Testament. Denk alleen maar eens aan de vervullingscitaten die je heel vaak tegenkomt in een evangelie als Matthäus. Hoe vaak kom je bij Matthäus het citaat niet tegen, op dat vervuld zou worden dat. Dus gemeente, het is alsof Matthäus dan zijn Joodse lezers op het hart wil binden. Wat je nou bij Jezus ziet, wat je van Jezus hoort, dat is nou op dat vervuld wordt wat Jesaja, Jeremia en alle andere profeten al hebben gezegd. God maakt dus van de profeten gebruik om zijn heilsplan bekend te maken. Ik citeer even Hebreeën 1, vers 1. Dat God vele keren en op veel manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. De profeten die zeiden telkens, alzo, zegt de Heer. En de Heilige Geest, u hebt zeker wel gemerkt, gemeente, dat de Heilige Geest de Geest van Christus wordt genoemd door Petrus. De Heilige Geest heeft door de profeten gesproken. Wij weten dat profeten als Amos en Jeremia, die hebben woorden van God gehoord, woorden van God gesproken. En die woorden die hadden betrekking, vaak in de eerste plaats, op de tijd waarin de profeten leefden. Als profeten kondigden zij bijvoorbeeld het oordeel aan dat God zou voltrekken over Israël, omdat Israël van God afweek en telkens weer eigen wegen ging. Dus dan had het echt betrekking op de tijd van de profeet zelf. Maar gemeente, als je naar de profetieën kijkt, dan merk je dat daar verschillende lagen in zitten. Het woord van de profeten heeft betrekking op de tijd van de profeten zelf. Maar ook voor de toekomst. En je zou kunnen zeggen, er staan ook nog steeds profetieën uit. Die nog steeds niet vervuld zijn. Dus gemeente, de profetieën zijn op verschillende tijden van toepassing. Woorden van Jesaja, woorden van Zacharia, die overstijgen de grenzen van Israël. Ze hebben geprofeteerd van de genade die wij christenen bezitten. De kennis die je hebt van Jezus Christus, daar hebben de profeten naar gezocht, schrijft Petrus. Moet je dus nagaan, hè? De Heilige Geest heeft Jesaja dingen laten zeggen, dingen laten opschrijven, waarvan Jesaja zelf de betekenis nog niet helemaal scherp had, hoe dat nou precies zou gaan. Dus de genade waar hij het over had, dat was voor generaties later. Petrus schrijft voor u christenen in Turkije. De profeten die waren zeker van het dat van de genade, maar ze wisten niet van het wanneer van die genade. Ze wisten niet wanneer Jezus zou komen. En hoe, onder welke omstandigheden die geboren zou worden, daar hebben ze naar gespeurd. Mooie gemeente, dat het heil in de Heer Jezus ons als christenen van vandaag met de profeten van het Oude Testament verbindt. De profeten die keken naar Jezus' komst uit, wij kijken op zijn komen terug. Maar onze tekstgemeente geeft nog een verbindingspunt tussen de profeten en ons aan. Jesaja heeft niet alleen gezegd, de Messias die komt, die zal als een lam ter slachting worden geleid. Jesaja heeft dat gezegd door de geest van Christus, zegt Petrus. Moet je nagaan. Voordat Christus geboren was, voordat hij mens werd, was Christus met zijn geest al aan het werk in Jesaja, in Amos, in Obadja, in Mozes, in Samuel. Dus gemeente, we hebben het hier over het voorbestaan van de Heer Jezus. Als u eventjes meekijkt naar vers 20, dan zie je dat die Petrus het daar er opnieuw over heeft. Jezus is het lam van God, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Daar ziet u het opnieuw. Een voorbestaan van Jezus voordat hij geboren werd. Dus moet u nagaan, gemeente, ik zeg het maar even heel eenvoudig. De Heer Jezus is al met onze redding bezig geweest voordat hij op aarde kwam. Hij werkte al in de profeten met zijn geest. En welke twee springende punten zaten er nou volgens Petrus in de profetieën? Je leest dat in vers 11. De geest getuigde van het lijden dat op Christus kwam, dat is 1. En ook van de heerlijkheid, dat is 2. Dus lijden en heerlijkheid, dat zijn de twee lijnen in het Oude Testament die samenkomen in de persoon van Christus. Jezus zegt later, als hij op aarde rondloopt in Israël, dan zegt hij tegen de mensen om hem heen, de profeten, hè? Die hebben daarna verlangd om mee te maken wat jullie nu met mij meemaken. Dat zegt hij tegen de mensen om hem heen. De profeten zijn jaloers op jullie. Zij hebben geprofeteerd over wat er nu gebeurt. En die profeten die hebben niet voor zichzelf geprofeteerd, maar voor ons. Ze dienden ons. En wij mogen nu het evangelie horen preken. En wat de profeten nog niet zagen, dat wordt nu benoemd, zegt Petrus. Golgotha, het lege graf, lijden en verheerlijking. Eeuwige redding als geloofsdoel. In de derde plaats, in de eeuwige redding zijn de engelen geïnteresseerd. Gemeente, nog een aantal afsluitende opmerkingen over vers 12. Daar lezen we dat de engelen begeerig zijn zich te verdiepen in de eeuwige redding. Dat betekent, gemeente, dat de engelen in de hemel die zijn geïnteresseerd in onze zaligheid. Dat is eigenlijk heel apart, want de engelen zelf hebben helemaal geen belang bij genade. De engelen in de hemel hebben helemaal geen redding nodig. Waarom zouden ze? Ze zijn staande gebleven. De engelen die kennen geen zonde. Dus die hebben ook helemaal geen redding nodig. Dus moet je nagaan, ze hebben geen vergeving nodig, ze hebben geen verzoening nodig. Ik vind het dan wel heel opvallend dat ze geen interesse hebben voor hun collega-engelen die in zonde zijn gevallen. U snapt wel, ik bedoel de duivelen. Het is eigenlijk heel apart hoe God het aanpakt voor een engel die in zonde valt, valt gelijk de deur dicht. Voor een engel die duivel werd, is geen redding. En voor ons mensen, het kroonjuweel op de schepping, die in zonde valt, is er wel genade. De engelen die hebben geen belang dus bij het lijden en de dood en het bloed van Christus. En toch zijn ze erin geïnteresseerd. En voor dat woordje verdiepen, wat we terugvinden in vers 12, dat is nou hetzelfde woord, gemeente, als wat je tegenkomt in de Johannes 20. Waar, dat is de paasgeschiedenis, waar de discipelen het graf inkijken. Dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Je zou kunnen zeggen, het is misschien wat simplistisch, de engelen kijken over de rand van de hemel welke uitwerking de woorden van God in Bruchem hebben. En ze zijn blij als ze zien dat de genade van God wortel schiet bij jongeren en ouderen onder ons. Het grote wonder van Gods reddingscampagne hier in Bruchem, dat interesseert de engelen. En ze vinden het geweldig waar een mens zich verliest aan het evangelie. En leren leven met liefde en toewijding uit het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Ze letten dus op de woorden van Gods mond en ze kijken naar de werken van Gods handen ook onder ons. Ik heb me proberen in te denken hoe dat nou straks zal wezen, gemeente. Als we straks staan op die nieuwe aarde voor Gods troon. Je hebt hier met vallen en opstaan de Heere lief gehad en gediend. En daar sta je nou straks. Samen met engelen. Die zelf niet weten wat genade is. Engelen die wel buitengewoon geïnteresseerd waren in onze redding. Straks sta je met eeuwig gehoorzame engelen. En wij als gehoorzaam gemaakte zondaren staan we voor Gods troon. En dan de verbazing dat wij meer weten dan de engelen. Wij weten welke impact het heeft als je genade ontvangt. Dat weet een engel niet. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit lied 471. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Lied 471, de coupletten 2 en 3. Samen danken en bidden. Geprezen bent u, Heere. We danken u dat we niet hoeven te raden wie u bent. Maar dat u profeten en apostelen hebt ingeschakeld om uw heilige wil te openbaren. Het ons bekend te maken wat tot onze eeuwige redding dient. Wat tot onze vrede dient. U maakt het ons bekend. En niet alleen met de bedoeling dat we het voor kennisgeving aannemen, maar dat we de boodschap omarmen. Dat wij u te voet vallen, u omhelzen, u belijden, omdat er genade op uw lippen is uitgestort. Geef zo, Heere, dat we meer en meer van u onder de indruk raken, zodat de liefde tot u verdiept wordt vanwege uw liefde die u openbaart in ons leven. Heere, houd ons dicht bij u en breng ons dicht bij u als we dreigen te verdwalen. We bidden voor hen die we kennen en voor hen die we niet kennen, die wel van u hebben gehoord, maar andere wegen zijn ingeslagen. We denken aan veel dorpsgenoten van ons, die de kerkklok elke zondag horen luiden, maar die aan de nodiging van u voorbij gaan. We dragen ze aan u op, Heere, en geef dat in de omgang met ons als kerkgangers. Heere, geef ons te rechtertijd dat we op een ongedwongen, openhartige, maar ook op een hele persoonlijke manier een ander mogen zeggen waarin wij u bewonderen. Dat een ander het mag weten waarvan we onder de indruk zijn bij u. Waarom wij het volhouden om elke zondag naar de kerk te gaan. Waarom dat de moeite waard is. Geef ons woorden, goede woorden van u, om te spreken. Ook onze eigen onzekerheden hoeven we niet te overschreeuwen. Mogen we benoemen, hoe kwetsbaar het ook is om een weg met u te gaan. Maar hoe zeker dat ook is, als we letten op wat u belooft. Die slingering, geef ons daar ook woorden voor, om dat in alle eerlijkheid te duiden. Heere, geef dat mensen getrokken worden tot u. U bent machtig. Waar we zelf leven van genade, daar zijn we zelf een voorbeeld van. Want dat we u lief hebben is, Heere, omdat u er werk van maakte. Onze hulp en onze verwachting zijn van u. De zondag is zowat voorbij. Aan de dag van morgen gaan de examens weer verder. Wilt u zijn met de examenkandidaten die ook deze week weer geroepen zullen worden om examen te doen voor bepaalde vakken? Wilt u hen daarin helpen en hen tot steun zijn? Wees ook met de jeugdvereniging als we aan het eind van deze week met elkaar naar een locatie in Brabant gaan om met elkaar ontspannen en bezinnend bezig te zijn met de dagen van Pinksteren. Heilige Geest, wees met de leiding, met alle deelnemers, vervul hen met het vuur van uw liefde. Met de warmte van uw genade. Dat het goed zal zijn. Dat uw naam geprezen wordt. En we als jongeren een nieuwe impuls krijgen. Om onze voetstappen te zetten in uw spoor. Gedenk hen. Gedenk ons allen. Om Jezus wil. Amen. Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar schreef Petrus over, daar zingt de psalmist van in psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het tweede vers van 68. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ja, bedankt.